Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik ga iets met mezelf doen, waarbij ik al kort nog een keertje de emotionele geleidingsschaal van Esther Hicks introduceer. En daar heb ik het al vaker over gehad, dus we het hebben over de wet van de aantrekkingskracht. En ik ga daar een aparte course aan wijden, want het is zo briljant hoe dat in elkaar zit en zo briljant hoe je hiermee kunt werken. Dat het echt een, wel even wat aandacht verdient. Maar ik ga nu, nogmaals een opdracht met mezelf doen. Ik zal je zo meteen ook vertellen waarom dat zo is en wat ik hoop daarmee te bereiken. En dan ga ik je ondertussen al een klein beetje uitleggen over, emoties. Eerst even de aanleiding. Pak ik meteen ook even een boek erbij. Dat heet Verhoog je trillingsfrequentie van Penny Pierce. Echt een aanrader, maar niet een romannetje wat je zo meteen eventjes 1, 2, 3 leest. En ik ga daar nog wel meer over vertellen, maar wat ik er nu over ga vertellen is dat emoties hebben ook een bepaalde trillingsfrequentie. Er staat ook je lichaam, je emoties en je gedachten beïnvloeden je trillingsfrequentie. En je kunt je wel voorstellen dat vreugde, kracht, gevoelens van vrijheid, liefde, waardering, hartstocht, enthousiasme, geluk, geloof, dat soort emoties een hoger energie hebben. Laat ik het zo maar even zeggen. Dat voelt ook vaak zo. Je voelt letterlijk en figuurlijk over het algemeen ook meer energie als je die hoge emoties, noem ik het maar even, ervaart. En ik zeg hoog, ook als je kijkt naar die emotionele geleidingsschaal die ik natuurlijk weer hieronder neerzet als download, dan zie je dat er een soort van ladder is. En dat 1 het allerhoogste is qua emoties wat je kunt voelen en 22 het allerlaagste. En dat je gedurende de dag, dan glij je over die schaal van emoties heen. En er staat ook een heel stukje in het boek. Dat ga ik gewoon even voorlezen, want dat herken je dan waarschijnlijk wel. Van in het dagelijks leven heb je te maken met weer een andere scala aan trillingsfrequenties. Dat zijn de vibraties die verband houden met de toestand van je fysieke lichaam, je emoties en gedachten. Nogmaals, ik ga dat later nog wel verder uitleggen. Op een gewone dag glijd je vrijelijk heen en weer langs de schaal. Van prettig, onprettig, actief, inactief, gelukkig, ongelukkig, rationeel, geïnspireerd, om er maar enkele te noemen. Zij gebruikt een andere schaal. Die ga ik ook nog toelichten, maar die heeft wel heel veel linkjes naar de emotionele geleidingsschaal. Vervolgens verwijzen naar een bepaalde tabel met een breed spectrum van vibraties die je kunt ervaren. Maar daarvoor wil ik je heel veel verwijzen naar de emotionele geleidingsschaal. Hè? Dus dat je heen en weer kunt glijden over die schaal. Nou, hier komt een voorbeeld van een manier waarop je persoonlijke vibraties kunt veranderen. Je wordt 's morgens met goede zin wakker, want je hebt een idee voor een beeldhouwwerk dat je wilt gaan maken. En je verlangt naar de tactiele ervaring. Terwijl je je e-mail ophaalt, raak je gefrustreerd vanwege een probleem met je computer en je stemming verandert in boosheid. Vervolgens belt een vriendje op om jou uit te nodigen voor een weekend om bij hem te komen eten. Je veert helemaal terug naar dankbaarheid. Je begint aan je beeldhouwwerk en per ongeluk verbond je jezelf met de beitel. Je lichaam voelt pijn en je hand blijft de rest van de dag bonzen. Daardoor word je afgeleid en je voelt je leeg. Je pauzeert, je doet een paar klusjes en je begint je te vervelen. Je vindt dat je niet kunt werken en zet de televisie aan. Je geniet van de visuele stimulans van een mooie film, maar ergert je aan de schreeuwerige reclames tussendoor. Het is tijd om naar bed te gaan. Als je probeert in slaap te vallen, word je geplaagd door geldzorgen en de gedachte dat je niet goed genoeg bent in wat je doet. Je beseft dat je te geprikkeld bent om te kunnen slapen en pakt een boek dat je gedachten meevoert naar meer spirituele zaken. Dat kalmeert je en je besluit te mediteren waardoor je rustig wordt. Nu voel je je vredig en verbonden met je prachtige, getalenteerde, artistieke zelf en het kost geen enkele moeite meer om te slapen. Je dromen zijn creatief en levendig. Nou, zij schetst een beeld van iemand die gedurende de dag heen en weer beweegt op de emotionele geleidingsschaal. Die geleidingsschaal is van Esther Hicks. Dat komt uit het boek Ask and It Is Given. Oftewel vragen en het wordt gegeven over de wet van de aantrekkingskracht. En zij, Penny Pierce, heeft weer een andere tabel. En ik zal die twee gaan behandelen in die uitgebreide course. Want dit is echt super waardevol. Want bij mij gebeurde vandaag hetzelfde. In ons nieuwe huis slaap ik echt fantastisch, meestal. En vannacht ook. Ik heb gewoon heerlijk geslapen en ik werd wakker. En ook al is het een uur, de zomertijd is ingegaan, worden we vrij vroeg wakker en werd ik wakker van de wekker, werd ik heerlijk wakker. En ik had echt zoveel zin in de dag. Nou, lekker gedoucht en gegeten, wat dingetjes gedaan. En ik voelde me heel goed. Maar ik merkte op een gegeven moment, ik zat achter mijn laptop. Ik heb deze week studieweek. En toen kreeg ik even een ander gevoel. Dat was meer even dat ik een soort van overweldigheid voelde. Of twijfel van, wat ga ik vandaag doen? Waar ga ik mijn aandacht aan besteden? Beetje, verward. Maar dan, dat is een heel groot woord. Maar soms heb je dat, hè. Dus je even niet goed weet, nou, wat wil ik vandaag dan gaan doen? Nou, op een gegeven moment heb ik helderheid verschaft door placement methode te doen. Die staat ook in mijn online academy. Die gebruik ik echt bijna elke dag. En doe ik het niet, dan merk ik ook meteen dat ik wat rommeliger ben. Ja, dat is het goede woord, rommelig. Dus ik ging die placement methode doen en ik merkte daarna, voelde ik helderheid. Helemaal toen ik op dat moment weer even terugviel naar toch misschien die rommeligheid, dacht ik, ik ga gewoon systematisch stap voor stap doen wat er op mijn lijstje staat. Dus ik ben eerst gaan factureren. Vervolgens heb ik heel eventjes pauze genomen. En toen ben ik een toets gaan doen voor mijn opleiding Mental and Performance Coaching. Nou, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Totdat ik ervoor koos om zomaar, zonder dat ik dat eigenlijk had gepland, een video te luisteren van een challenge waaraan ik meedoe van Eelco de Boer. En Dolly Huppeldepup, ik weet even niet meer hoe ze heet. En daar luisterde ik naar, maar ik voelde eigenlijk dat ik behoefte had aan even in de zon zitten. Maar wat deed ik? Ik ging inderdaad even, met de nadruk op even, in de zon zitten. Maar ik startte dus die audio op. En dat was het moment waarop ik eigenlijk niet luisterde naar mijn eigen behoeften. En toen zakte ik eigenlijk onmiddellijk weer in qua emotie. En waar ik naartoe ging, probeer ik even te bekijken. Ja, ik denk toch dat ik een beetje in de afkeuring terechtkwam over mezelf. Van dat ik vond dat ik niet nuttig genoeg was of zo. Hè. Dat zijn ook overtuigingen die in mij zitten. Iedereen heeft overtuigingen en meerdere. Je hebt ook kernovertuigingen, maar daar heb ik het nu even niet over. En een van mijn overtuigingen is dat ik moet presteren om goed genoeg te zijn. Hè, of om waardevol te zijn. Dat is gewoon een overtuiging en ik ben me daarvan bewust. Dat is het goede nieuws. Op het moment dat je je daarvan bewust bent, dan zit je eigenlijk al in het proces om die overtuiging niet te herprogrammeren. Want dat is vaak niet wat er gebeurt. Het is een overtuiging en die heeft aan kracht gewonnen in het verleden. En daar heb jij bewijzen bij verzameld. Wat voor jou bewijzen zijn is wel irrationeel, maakt niet uit. En je zet er eigenlijk een nieuwe overtuiging tegenaan. En een nieuwe overtuiging zou zijn, hoe minder ik doe en hoe moeitelozer dingen mij afgaan, hoe meer impact ik zal veroorzaken. En hoe fijner ik mij over mezelf voel. Dat is ook een geloofwaardige gedachte. En een overtuiging is eigenlijk gewoon een gedachte die je bent gaan geloven. Nou, deze nieuwe overtuiging, die voelt ook steeds meer als waarheid. Maar ze bestaan dan nu nog allebei naast elkaar. En die ene heeft nog meer waarde, meer kracht dan de andere overtuiging. Dus die andere overtuiging, daar verzamel ik nu steeds meer voorbeelden van. Dat inderdaad het waar is dat als ik dingen moeiteloos doe met heel veel plezier en minder doe, dan heb ik veel meer impact. En als ik vaker pauzeer, meer tijd neem voor rust en herstel, dan ben ik ook veel waardevoller voor mijn omgeving. Dus die voel ik ook. En af en toe duikt die andere weer op. Dat is volkomen normaal. Als jij dat ook herkent, dat is normaal, hoort erbij. En uiteindelijk zullen we zien dat die nieuwe overtuiging, want die dient jou veel meer, die is veel functioneler. Dus die heeft veel meer linkje met jouw doelen dan die ander, want die is eigenlijk conflicterend. Hoe meer je naar die andere gedachten luistert en daarvan bewijzen verzamelt, hoe sterker die wordt. En uiteindelijk is dat je nieuwe overtuiging. En die ander is ook nog wel in de verte en die kan ook getriggerd worden. Maar die, hoe moet ik het nou zeggen, die voel je gewoon bijna niet meer. Nou goed, bij mij kwam die eventjes naar boven. En ik merkte op een gegeven moment ook dat ik een beetje hoofdpijn kreeg. Je ziet ook vaak dat je lichaam, en daar bedoel ik mee, is je lichaam moe? Of is er een ziekte? Of is er een verstoring? Of heb je slaaptekort? Of is het niet soepel? Dat heeft een directe link met je emoties. Je lichamelijke sensaties bijvoorbeeld veroorzaken ook emoties, niet alleen maar gedachten. Dus kom ik later nog op hoe je daarmee kunt spelen. Dus stel dat je je niet goed voelt mentaal, kun je met je lichaam dingen doen waardoor je mentaal ook beter gaat voelen en vice versa. Maar daar kom ik dan nog op terug. Maar goed, ik merkte, ik had een beetje hoofdpijn. En ja, nou, dit is dus het moment, eigenlijk dezelfde vergelijking als die Penny in haar boek deed. Zo'n dag waarin je continu heen en weer gaat in die schaal van emoties, om het zo te zeggen, en vibraties. Nou, wat ik daarmee dan doe, het doel is eigenlijk voor mij althans om omhoog te klimmen op die ladder, hè, op die emotionele geleidingsschaal. Dat is mijn bedoeling. En dat hoeft echt niet meteen helemaal naar vreugde te gaan, naar bovenin vreugde, kennis, kracht, vrijheid, liefde en waardering, maar wel hoger dan wat het nu is. Dus wat ik zou willen ervaren, dat is bijvoorbeeld de eerste stap die je kan zetten. Van wat zou ik willen ervaren? Wat zou ik als volgende emotie willen ervaren? En dat is tevredenheid. Dat is nummer 7 op de schaal. En daar ga ik dus even mee aan de slag. En dan zul je zien dat je ook sneller naar hoop en optimisme gaat. En positieve verwachting, geloof en zo verder. Wat ik eerst ga doen, ik zit nu in de zon. Ik heb echt een geweldig plekje. Ik maak wel even een foto zo meteen. En de zon schijnt door het raam heen, dus het is heel warm. En ik heb een sjaal om, dus doe ik eventjes af. Ik leg je even neer. Ik stik de moord hier. Oké, nou, wat ik dus ga doen, ik ga dus echt heel bewust even aandacht schenken aan mijn emotie en vooral mijn behoefte. Want eigenlijk mijn lichaam, mijn hoofdpijn zegt, neem gewoon even pauze. Ik ben de hele ochtend al bezig achter de laptop, dingen aan het leren. Het is wel even goed zo. En soms zijn de dagen dat ik veel langer door kan gaan. En soms zijn de dagen dat mijn lichaam eerder aangeeft, even stoppen, neem even pauze. En daarna kan de wereld er ook weer heel anders uitzien. Of ik neem andere besluiten. Door bijvoorbeeld mijn dag anders in te delen. Omdat ik een inzicht bijvoorbeeld krijg dat, dat er vandaag andere dingen mogen gebeuren. Om het zo te zeggen. Hoe ik dat doe, ik heb eventjes koffie gezet. Of dat een goede keuze is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik had er gewoon zin in. En ik heb ook een chocolaatje gepakt. Of dat een goede keuze is, dat weet ik ook niet. Maar ik had er dus gewoon zin in, dus ik heb het wel gedaan. En dan is er een stemmetje in mij dat zegt, maar je moet wel even zeggen dat je hartstikke gezond leeft en dat soort dingen. Nou, dat doe ik lekker niet, maar dat gebeurt dus ook. Want zo werkt dat met de verschillende kanten in jezelf. Ik zit in de zon. En ik zit dit te doen, hè, met jou. En ik kijk naar mijn boek. En wat ik nu ga doen, en dat kan ik eigenlijk niet opnemen. Dan zet ik je op pauze en kom ik later terug. Ik ga nu de zintuigenoefening doen. En de zintuigenoefening die staat ook in de Academy. Daar heb ik wel vaak over verteld, maar ik ga hem eventjes heel kort nog vertellen. Je hebt natuurlijk meerdere zintuigen. Wat je gaat doen, wat ik zo meteen aan ga doen, is ik ga even zitten en ik ga even mijn ogen inzetten. Dus ik ga letterlijk kijken naar wat zie ik allemaal buiten. En dat ga ik heel geconcentreerd doen. En daardoor raak je al meer uit je hoofd. Vervolgens doe ik dat met mijn oren, doe ik dat met mijn neus, doe ik dat met mijn huid en mijn mond door het slokje goed te proeven en een stukje chocola ook. Nou, dan ga ik eens even kijken hoe ik me daarna voel. Dus ik zet je op pauze. En ik ga dit doen en ik ga je dan vervolgens vertellen wat er dan met mijn emoties is gebeurd en hoe ik me op dat moment voel. Dus tot zo. Nog even wat me te binnen schiet. Verbind ook geen conclusies aan je huidige emotie. Want heel veel mensen, zoals ik ook, hè, hebben de neiging om te denken, oh, nu ben ik dus heel erg moe. Of dan zal de rest van de dag, of oh, mijn goede gevoel is weg. Of mijn energie is weg. Of ik kak helemaal in. Door dat soort dingen tegen jezelf te zeggen, je vertelt jezelf eigenlijk ook een verhaal. dan programmeer je je brein en je daarmee ook je lichaam in een ongewenste richting. Het helpt meer om geen conclusies te trekken, om dingen te zeggen als: oh, ik ervaar even een inkakmomentje. Ach, ik merk even dat ik behoefte heb aan rust en herstel. Dan zul je zien, gaat het straks alweer stukken beter. Nou, ik zet je weer even op pauze, maar dat wilde ik tussendoor zeggen. Daar ben ik weer. Er zijn allemaal chocolade tussen mijn tanden. Maar door even stil te zitten, die zintuigenoefening te doen. En ik doe niet eens alle zintuigen, maar vooral mijn oren en mijn ogen. Dan merk ik al, je hoort ook een paard op de achtergrond, dat ik weer contact maak met mezelf. De wereld om me heen, de natuur. En dan voel ik me weer onderdeel van. En ik ben aan het aarden. En door dat te doen, door eigenlijk stil te zijn, ook al is het maar heel even, dan komen er bepaalde inzichten. En die ga ik met je delen. En ik ga je ook laten zien wat ik dan doe op dit moment om mijn emoties te verhogen. En om eigenlijk weer een soort van te stabiliseren, noem ik dan maar. Met stabiliseren bedoel ik eigenlijk om, en daar gaan we het ook nog over hebben, om weer dichter bij mijn eigen kernenergie te komen. En kernenergie is eigenlijk gewoon, zoals zij dat beschrijft in het boek, Penny, de vibratie van je ziel, hè, of van je hogere bewustzijn. En hoe meer je leert met je emoties te werken, hoe minder lang en snel je af gaat wijken van je eigen kernenergie. Dat betekent dat je ook minder van die hele heftige schommelingen zult hebben. En die zul je heus wel voelen, want het is net als met het weer. Maar daarna herstel je bijvoorbeeld weer sneller. En is het makkelijker om af te stemmen op je kernenergie. Nogmaals, daar kom ik nog op. Ja, het is niet van niks dat ik een hele course hieraan ga wijden. Maar ik voel nu al, ik sta meer open voor de geluiden omheen. En er kwamen een aantal inzichten tot me. En die ga ik dus delen. Het eerste inzicht die ik voelde was: ah, ik merk dat nu een kant van mij, en misschien wel meerdere, heel erg aan mijn stuur lopen te trekken. En daarbij zeg ik ook onmiddellijk: ik eer die kant. Ik ben echt dolblij met die kanten en ik waardeer ze heel erg. Dat helpt al om die kanten te laten voelen dat je ze ziet en dat je er blij mee bent. Want dat ben ik ook. En de kanten van mij zijn mijn pusher. Die wil dat ik doorgaan. Die is dus heel erg verbonden met dat prestatiegevoel. Echt enorm. En die kant van mij noemen ze hier binnen mijn gezin Miep Miep van Roadrunner. Dus die wil heel graag door. Die denkt van: je zit in een goede flow, je bent goed bezig, je moet doorgaan. Andere ondernemers doen dat ook. Die zijn de hele dag bezig met hun doelen. Je moet gewoon doorgaan. Zij doen dat ook. Alles opofferen om bezig te zijn met je doelen. En dan haal je sneller je doelen. En dan ben je succesvoller. Nou, je hoort al wel, die haalt bijna geen adem. En die kant die wil ook gewoon nuttig zijn. Die heeft als beschermingsmechanisme, als functie, om mij een goed gevoel over mezelf te laten ervaren. En eigenlijk in essentie wil die gewoon dat ik een plek heb in deze maatschappij. Dat ik erbij hoor en dat ik niet in de steek word gelaten. En dat mensen niet zeggen: nou, die Wendy is waardeloos, die haalt haar doelen niet en die presteert helemaal niks. En dat wil die kant voorkomen. En daar zit ook mijn innerlijke criticus. Daar ga ik dus ook nog een themamaand aan wijden. De innerlijke criticus bemoeit zich daar ook enorm mee, want die vindt overal wat van. Goed, vervolgens voel ik dat er andere kanten aankloppen bij mij. Die staan heel netjes, subtiel naast me in mijn bus, zeg maar, dat zie ik voor me. En die pusher loopt te trekken aan mijn stuur en naast mij staan rust en herstel. En die tikken mij heel zachtjes op mijn schouder, die voel ik ook minder, omdat het eerder mijn verstoten delen zijn dan dat het mijn primaire delen zijn. En mijn pusher is dus primair en mijn nuttige kant ook. Nou, die tikken me elke keer op mijn schouder, de hele tijd. Ze hebben wel geduld. En die zeggen: eens, hè, het is goed dat je die kant hebt. En het is goed dat je heel systematisch bezig bent met het behalen van je doelen, het bouwen aan je academy, het bouwen aan je zichtbaarheid, het bouwen aan je teksten, noem het allemaal maar op. Supergoed en ook goed dat je vandaag een toets hebt gedaan. Maar wij zijn er omdat je rust en herstel nodig hebt om goed te blijven functioneren, maar ook om inzichten te krijgen, om goede keuzes te maken in welke volgende stap ga je zetten. En is dat nu? Is nu het goede moment? Of kun je dat beter vooruitstellen? Want wij kijken er zo naar. Hè? Dit is bij wijze van spreken geredeneerd vanuit rust en herstel. Rust en herstel zeggen: Als je maar doordendert, dan kan het maar zo zijn dat je bijvoorbeeld in de tuin bezig bent en je wilt planten gaan planten. En je hebt niet eens in de gaten dat het met bakken uit de hemel komt en dat het hartstikke hard regent en dat jij in de modder aan het ploegen bent en die plant probeert in te zetten en dat lukt gewoon niet goed. Maar je gaat door, je gaat door, je gaat door. En op dat moment zouden wij, rust en herstel, zeggen: doe maar even een stapje terug. Hè? Neem even een douche, ga naar binnen en laat het even liggen. Laat het even liggen totdat de aarde weer gedroogd is, de zon weer gaat schijnen. Want dan zul je zien dat het veel makkelijker gaat. En Stephen Covey, een managementgoeroe, die zei ook altijd: je moet zorgen dat je je zaag scherp houdt. En het verhaal van hem luidde als volgt: hij liep in het bos. Een man liep in het bos en die zag een man en die was heel druk aan het zagen. En die man die zat er naar te kijken en die zegt: jeetje, joh, hoe lang ben je al bezig? Hij zegt: al een hele dag aan één stuk door. Want ik moet het af hebben. En het is belangrijk dat ik het afkrijg. En toen zei die beste man: maar hoe scherp is je zaag eigenlijk nog? Heb ik geen tijd voor, zei die man. Ik moet gewoon door, door, door. En eigenlijk is de kern van dit verhaal, en ik vertel het absoluut niet zo mooi, Stephen Covey, dus dan moet je zelf maar even opzoeken als je dat wilt. Maar de kern van het verhaal is eigenlijk: die man is zo intensief en druk bezig met acties, dat hij eigenlijk ook tijd aan het verspillen is. Hij doet het niet meer effectief. Dus als hij even de tijd neemt om zijn zaag weer scherp te maken, om, hoe zeg je dat? Slijpen is het waarschijnlijk niet, maar je snapt wat ik bedoel. Dan zal alles wat daarna komt, net tot een bepaalde periode, veel makkelijker en soepeler gaan. En dat is eigenlijk wat rust en herstel mijn kant en mij willen vertellen: van neem nu in elk geval een uur pauze en ga liggen in die zon. Die zon die is er niet de hele week, dat weet je ook. En je weet ook dat je baalt achteraf als je niet even van de zon hebt genoten. Dus ga gewoon liggen, neem een uur pauze. Ga eventueel lezen als je daar zin in hebt op een gegeven moment, maar geef jezelf de ruimte. Want dat is het volgende wat rust en herstel mij willen vertellen. En eigenlijk komt daarbij ook mijn vrijheidskant en mijn levensgenieter. En die zeggen: je allerhoogste doel is de ruimte, de tijd en de vrijheid hebben om te doen waar je van houdt. Je houdt van werken, je houdt van persoonlijke groei en ontwikkeling, je houdt van je missie om jouw kennis en ervaring te delen. Daar hou je van. Maar je houdt ook nog van andere dingen. En andere dingen zijn inderdaad liggen in de zon, lezen, in de natuur zijn, met je dochter afspreken, met je stiefzoon afspreken, met je vriendinnen, met je familie, contact hebben, verbondenheid met andere mensen. Een fijne relatie met je vriend. Gewoon lekker samen. Kijk gewoon even hoe die met zijn houthok bezig is vanavond. Ga even lekker zitten samen in de tuin. Dat zijn ook belangrijke waarden van jou. En jij hebt de neiging om heel erg door te schieten in je missie. En misschien is dit ook het moment, en niet dit nu, maar om het mee te nemen in je overweging, om opnieuw te kijken naar je waarden. En je hebt een missie, dat je kennis en ervaring delen. Dus eigenlijk mensen coachen om zichzelf te coachen. Maar ga eens kijken of je misschien meerdere missies kunt beschrijven vanuit de verschillende rollen die jij vertolkt. Want dan zal die ene missie niet vanzelfsprekend de meeste tijd en energie van jou krijgen. En dat betekent dus dat je vanuit elke rol, dus jouw rol als moeder, jouw rol als stiefmoeder, jouw rol als partner, jouw rol als zus, als dochter, als vriendin, als mentor en coach, daar ga je naar kijken en dan kijk je of je per rol een missie kunt formuleren die dan weer gekoppeld is aan je persoonlijke waarde. En als je dat gaat doen, zul je merken dat het allemaal wat gelijkmatiger wordt. En dat ook je andere missies heel waardevol zijn. Dat heb je ook als dusdanig erkend. En dan zullen ook je nuttige kant en je pusher meer bijdragen aan die andere missies. Want jij moet ze leren wat jouw missies zijn. En nu heb je ze geleerd dat je ene missie, of eigenlijk dat er maar één missie is. En daar gaat het gewoon fout. Nou, dit gebeurt gewoon vanzelf. Door even perspectief in te nemen van rust en herstel en mijn levensgenieter en mijn vrijheidskant, zoals je merkte, ontvouwt het zich vanzelf. En komen er gewoon antwoorden tot mij. Dat is door gewoon een ander perspectief in te nemen.
En voor mij is het eigenlijk super kraakhelder. Vooral dat laatste stuk rust en herstel en pauze nemen en zo. Dat voel ik ook allemaal wel. En dat geloof ik en dat weet ik hoe belangrijk dat is. Maar dat laatste stuk, dat is voor mij echt een eye-opener. Dat inderdaad, ik heb op dit moment een missie. En die missie is ontiegelijk gekoppeld aan mijn werk als mentor en coach. En dat voelt als mijn hoogste missie, terwijl dat niet waar is voor mij. Want mijn hoogste missie is liefde. Liefde voor mezelf, voor mijn gezin, voor mijn familie, voor de natuur, vrienden, mijn klanten, mensen om me heen. En om ultiem te genieten van wat hier op aarde is. Vreugde. Ja, geluk, liefde. En een van de dingen die daaraan bijdraagt is om van toegevoegde waarde te zijn vanuit mijn eigen kwaliteiten, mijn kennis en ervaring als mentor en coach. Maar dat is niet het enige. En het lijkt erop dat de focus daar nu wel heel erg op ligt. En eigenlijk alles daaronder of ondergeschikt is aan dat ene hogere doel. Dus dat is voor mij echt een eye-opener. Misschien voor jou ook wel. En dan kun je bijvoorbeeld weer naar het levensplan gaan in de online academy. Om even met je waarden bezig te zijn en dat soort dingen. En ik zal er nog een nieuwe les aan toevoegen. Die zal ik daarin zetten, maar die ga ik ook los neerzetten. En dat is om al jouw missies te beschrijven vanuit de verschillende rollen die jij hier in je leven vervult. En een koppeling te maken met je persoonlijke waarden. En om dat ook op te schrijven, eventueel in een mission statement. Dat is echt heel leuk om te doen. En dan zul je gaan merken dat er weer meer evenwicht ontstaat, in mijn geval dus ook, tussen genieten, contact hebben met mijn dierbaren, om het zo te zeggen, en andere mensen om me heen. Maar ook om gewoon lekker te genieten van eigenlijk de tijd en de ruimte die ik zelf ook gecreëerd heb samen met Aaron natuurlijk. Hè. En dat is dat we in een fantastisch mooi huis wonen, midden in de natuur, in een bos. En dat het niet voor niks is. Dat dat ook een reden heeft om lekker in het gras te kunnen liggen, om ervan te genieten en om lekker ook bezig te zijn in huis. Want anders heeft het allemaal niet zo heel veel zin dat ik hard aan het werk ben en geld verdien om dit te kunnen doen. En dan doe je het vervolgens niet, als je snapt wat ik bedoel. Net als dat je bijvoorbeeld een heel erg grote wens hebt, ik noem maar even een heel stom voorbeeld, hoor, om een nieuwe auto te kopen. En dan krijg je bijvoorbeeld geld en dan ga je dat besteden aan allerlei verschillende dingen, waardoor er uiteindelijk dat geld voor die auto niet meer overblijft. Dus, nou ja, je ziet nu dat wat ik aan het doen was, en dat is eigenlijk gewoon even reflecteren, even stilte ervaren, die zintuigoefening doen, en even luisteren naar de behoeften van mijn lichaam en mijn geest, zullen we maar zeggen, dat ik in een hogere energie ben gekomen. En als ik dan nu naar die emotionele geleidingsschaal kijk, dan ga ik even kijken waar ik op zit. En dat is hoop, dus nummer 6. En ook een positieve verwachting en geloof. Dus dat is wel een flinke stijging. En ik voel me ook gewoon beter. En wat ik ga doen, hè, want ik merk nog dat het lijntje naar terugvallen naar die andere emotie dun is. En dat betekent eigenlijk simpelweg dat ik inderdaad dat uur pauze neem. En dan vervolgens even ga kijken of ik misschien mijn agenda moet herzien. Of moet herzien, dat het beter voor me zou zijn. Dus zo trek je jezelf eigenlijk weer op. En zo zorg je ervoor dat je, nou ja, als het ware zelf de regie hebt over je eigen emoties. En je realiseert dat het continu momenten zijn. En dat die momenten ook bijgestuurd kunnen worden. Ja, afhankelijk van wat het is. Want als je in het voorbeeld van die vrouw, zeg maar, Penny in het boek, jezelf verwondt, ja, dan merk je dat kan je dan wat langere tijd naar beneden trekken, omdat de pijn van je lichaam bijvoorbeeld heel erg dominant is. Maar ook dat gaat natuurlijk weer voorbij, om het zo te zeggen. En op dat moment is het misschien zaak om jezelf te geven wat je nodig hebt. Nou, ik hoop dat dit jou helpt, dat je een beetje een beeld hebt van hoe emoties in de praktijk werken en gedurende je dag. En dat je wel degelijk invloed hebt. Plus dat er dus de hele dag door bepaalde triggers zijn. Of dat nou inwendig is in je gedachten of een gebeurtenis buiten jou. Die continu jouw emoties beïnvloeden. En je kunt dan op dat moment onbewust in die emotie blijven zitten. Dan geef je het meer kracht. Of je kunt ervoor kiezen om een stukje bewustzijn toe te voegen. En om iets te doen waardoor je emotie verhoogt. En ik heb je dat iets laten zien. Maar er zijn nog veel meer ietsen. En daar kom ik in een andere module nog wel even op terug. Want wat bij mij ook heel goed werkt, is bijvoorbeeld muziek opzetten. Een beetje van die opzwepende zomerse muziek. Helpt niet altijd, maar dat kan er ook voor zorgen dat ik me weer beter voel. Wat ook kan, we hebben nu zo'n basketbalnet opgehangen. Om dat even te doen. Want dat is het volgende, ga ik het ook dus in die course nog over hebben. Je kunt met je lichaam, kun je ook zorgen voor beweging in je emoties. Want die zijn eigenlijk gewoon aan elkaar gekoppeld. Dus als je je niet zo soepel voelt en niet zo fijn, kun je ook zorgen dat je met je lichaam dingen doet. Soepel zijn, dansen, bewegen, even yoga doen of strekoefeningen of whatever. Lopen, de tuin ingaan. En dan zul je zien dat door die beweging in je lichaam gaan je emoties ook bewegen. Naar boven, om het zo te zeggen. Nou, ik ga daar nog een aparte course van maken. Ik hoop dat je hier wat aan had. Dankjewel voor het luisteren. En ik zie je de volgende keer. Doei doei!